Goedemorgen allemaal. Er zijn momenten of dagen dat ik nieuwe inzichtjes met jullie deel, zoals met Goede Vrijdag of met de Bijbelstudie. Maar vandaag breng ik niks nieuws. Jammer hè. Het is meer opnieuw. Het is een soort herhaling zeg maar, van dingen die we al weten. Maar dat het niet alleen maar letters op papier zijn, maar dat het letters mogen zijn die in ons hart gegrift staan. En dan is herhaling soms de beste leermeester. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik zal het niet te lang maken in verband met het avondmaal. Laten we zeggen 25 minuutjes. Dus de timer kan nu aan. En ik wil met u lezen, zoals u ziet staan, Efeze 1 tot en met, er staat 1 tot en met 6... Maar we gaan lezen tot en met 10, want vers 5 tot en met 10 is één lange zin. Ja, dan kan je niet midden ineens stoppen. Ik heb het niet op de bieren staan, dus pak je Bijbel erbij. Ik neem aan dat iedereen het toch bij zich heeft, of op de app, of wat dan ook. Je gaat niet naar het zwembad zonder zwembroek, dus ook niet naar de kerk zonder Bijbel. Dat is Efeze 1, dat is het Nieuwe Testament. Ik begin bij vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in de Dijmonstraat 11 in Den Haag zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is al heel wat. Dus zeg dat maar eens even na. Die mij gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar dan weet je het vast. Die ons gezegend heeft in de hemelsgewest in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Tot zover Gods woord, wil ik daar nog even voor danken. Vader, we danken u zo voor uw woord, we danken u voor alle zegening die we hebben mogen ontvangen. We danken u dat u vandaag ook uw woord tot ons richt en dat we onze harten mogen openstellen voor alles wat u aan ons geschonken hebt in uw Zoon Jezus Christus. En zo brengen we dit alles voor u in uw naam. Amen. De titel van vandaag is Gekocht en betaald. Gekocht en betaald. Als je hier in het westen van Nederland naar de kerk gaat, dan zijn er best wel een hoop mensen met een beetje een tintje. Ja? Een getinte mensen. Ook in deze gemeente is dat percentage behoorlijk hoog, mag ik zeggen. Ik zelf ben natuurlijk een beetje een zelfgemaakt tintje. Ik heb een heerlijk balkonnetje op het zuiden, dus dan ben je al snel wat bruiner, maar niet van mezelf. Maar met getint bedoel ik mensen zoals Inge bijvoorbeeld, hè? Lekker getint, of Christel. Mensen van die chocolatse party, kopie toebroek, ja? Zoiets. Maar kijk je in heel Nederland, dan ligt dat percentage heel anders. Dan vind ik eigenlijk dat deze gemeente meer een afspiegeling moet zijn van de gemeenschap in Nederland. Dus ik zou zeggen, nodig meer mensen uit die echt blank zijn. Hè? Maureen heeft in een aantal scholen in de Bijbelbelt lesgegeven. En daar is het niet ongewoon dat zij de enige is met een tintje. De rest is allemaal echt blank, blank. En regelmatig komt het dan ook voor dat leerlingen naar haar toe komen en vragen: bent u misschien geadopteerd? Omdat iedereen daar in de Bijbelbelt die een kleurtje heeft, is over het algemeen geadopteerd. Dus bent u geadopteerd? Nee, ik ben niet geadopteerd. Ik ben hier geboren en getogen en Haagenees. Nou neemt het aantal adopties per jaar in Nederland al behoorlijk af. Je ziet hier een tabelletje vanaf 2010, waar het er 705. En in 2019 nog maar 145 adopties. En dat aantal zal denk ik nog meer naar beneden gaan nu minister Meerwind striktere regels gaat stellen aan adoptie. Met name natuurlijk vanuit het buitenland. Bovendien is adopteren niet goedkoop. Het is een dure aangelegenheid. Het bonnetje wat betaald moet worden, dat kan oplopen tot zo'n 40.000 euro. Tot het alles rond is, tot je het kind hebt gehaald met alles eromheen. Dus adopteren kost heel veel geld. En zeker in deze tijd, waar alles al duurder wordt, wordt het steeds meer onbetaalbaar eigenlijk en ondoenlijk. In het programma EO van EO Live was afgelopen vorige week zondag een gesprek over adoptie. In dat gesprek was de vader van twee kinderen die hij geadopteerd had en een moeder die geadopteerd was. De vader in kwestie was Rob Marvee. Ik weet niet of heeft iemand dat gezien toevallig? Nee? Kom goed uit. Dan kan ik er nog een hoop bij verzinnen. Nee hoor. Rob Marvee, hij adopteerde 21 jaar geleden twee jongetjes, twee broertjes uit Ethiopië. Een jongetje van, ik geloof, 6-7 maanden en de andere was 4 jaar, zeiden ze. Het bleek achteraf 6 jaar te zijn. En hij wist dat het zwaar zou worden, maar hij wist niet dat het uiteindelijk zo onoverbrugbaar bleek te zijn, de afstand tussen hem en de kinderen. Hij schreef een boek erover, maakte een theatervoorstelling, die heet Vaderland. En daarin vertelt hij onder andere de andere zijde van adoptie. De andere zijde over het sprookje adoptie, als het ware. Een verhaal over goede bedoelingen, maar ook met heel veel teleurstelling. Hij zei in dat gesprek, en ik citeer, nee, ik zie geen teer, ik citeer met een C. Nee, niet met een C als water, maar met een C van Curaçao. Niet dat ze in Curaçao zaten, maar dat was in Nederland. Maar u weet wat ik bedoel. Ik haal aan wat hij letterlijk heeft gezegd, dat is citeren. Ik heb het opgeschreven. Nee, niet opgeschreven, ik heb het getypt. Nee, niet getypt, want dat doe je niet, dat doe je met typemachine. Ik heb het ingetoetst, heet dat tegenwoordig. Goed, ik citeer, hij zegt: als ik had geweten wat de impact zou zijn op de twee jongens, had ik het niet gedaan. Ik kreeg een schuldgevoel doordat ik een stukje van hun wortels had ontnomen en hun cultuur. En ik had twijfels of ze niet een beter leven gehad zouden hebben in Ethiopië. In het gezin liepen de dingen dan ook op een gegeven moment totaal uit de hand. Toen de oudste 18 jaar was, zei hij: ik was liever daar gebleven dan geadopteerd. Dat doet natuurlijk pijn, hè, als vader. Ik was liever daar gebleven dan geadopteerd. En die oudste kreeg op een gegeven moment zoveel frustratie, zegt hij, en het liep zo uit de hand dat de politie moest ingrijpen. Daarna is hij met die twee jongens naar een tehuis gegaan. En daar bij het tehuis zei hij tegen hen: het gaat niet goed bij ons. En je kan nu naar dit tehuis, of je gaat je gedrag veranderen. Einde citaat. Het kwam eigenlijk op neer dat hij zegt: als je je niet gedraagt zoals wij verwachten, dan kan je of naar dit tehuis, of je verandert je gedrag. En dat is eigenlijk ook wat we lezen bij het volk van God, Israël. Hij heeft het volk gekozen als zijn volk. Hij heeft het meegenomen. En dan komt er een moment dat God eisen gaat stellen aan het volk. En dat een ieder die iets niet doet naar zijn wil, vervloekt is. En op elke vloek stemt het volk in met amen. Dus ze bekennen dat. En de ene na de andere vervloeking volgt. Ik heb er een paar op een rijtje gezet uit Deuteronomium 27. Hij zegt, vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt. En heel het volk moet dan antwoorden en zeggen, amen. Vervloekt is wie zijn vader of zijn moeder veracht. En heel het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg. En heel het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. En heel het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is wie met de vrouw van zijn vader slaapt. Want hij heeft het kleed van zijn vader opengeslagen. En heel het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is wie gemeenschap heeft met welk dier dan ook. En heel het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk zegt, amen. En zo zijn er allemaal vervloekingen over het volk als ze niet doen wat hij zegt. En ze zeggen, amen. Het is net als de zoon van deze Rob Marrevee, als je je niet gedraagt zoals wij verwachten, dan kan je of niet te huis in, of je verandert je gedrag. Je bent of deel aan Gods zegeningen, of je bent vervloekt. Het is het een, of je draagt de consequenties. Een godsbeeld die menig mens vandaag de dag nog steeds met zich meedraagt. En ook veel wordt gepredikt. Je bent zondig, dus bekeer je of anders. En degene die de Bijbelstudie heeft gevolgd afgelopen vrijdag weten dat je dit door een andere bril moet lezen. Bij dat gesprek zat ook een zekere Minella van Bergeijk. Misschien kent haar. Zij is momenteel de directeur ontwikkelingsorganisatie Teerfund. En zij is ook als meisje van 7 maanden oud is zij geadopteerd uit Colombia in haar geval. En zij reageert op Rob Marrevee. En vertelt haar ervaring. En zij zegt, en ik citeer, het lastige van adoptiekinderen is dat je een deel van een cultuur in jezelf hebt, wat niet resoneert met je omgeving. Je hebt 2 delen in jezelf, maar er wordt actief ingegaan op hoe je hier acteert. Wat een soort eenzaamheid geeft, alsof je een geheim hebt, maar je hebt geen geheim. Je gedrag wordt afgemeten aan bepaalde waarden van hier. En als je het goed doet, dan ben je geslaagd. Maar, zo zegt ze, ik ben helemaal niet iemand met een voltooid deelwoord erachter. Ik ben gewoon Minella. Een vrouw en moeder van 3 kinderen. Ik ben niet de geslaagde adoptiekind. En dan gaan ze nog even in op wat Rob heeft gezegd. En ze zegt, het doet mij veel pijn als je zegt, en toen liet ik de jongens dit te huis zien. Dat voelt voor het kind als voorwaardelijke liefde. Het voelt alsof je het bonnetje altijd ingeleverd kan worden. En dat jij zelf onderdeel bent van die koopwaar. Je bent gekocht, ik ben geadopteerd, je bent geadopteerd. Je wordt gekozen, maar soms ook weer afgewezen. Je bent gekocht, maar je kan ook zomaar weer teruggegeven worden. En het adoptiesysteem in Nederland maakt dat de een de ander moet helpen uit een ellendige situatie en dat ik mijn leven lang dankbaar moet zijn dat ik geholpen ben. Maar ik word pas blij als ik niet altijd maar dankbaar hoef te zijn voor de zorg die ik krijg. Het kind moet zichzelf kunnen zijn om te kunnen bloeien. Je wil als kind gewoon kind zijn, gewoon zijn. Einde citaat. Die zin, het voelt alsof het een bonnetje is die altijd ingeleverd kan worden. Het bonnetje waarmee je bent gekocht, kan weer gebruikt worden om je te ruilen voor wat anders. Je voldoet niet als geadopteerd kind, dus puntje, puntje, puntje. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het woord adopteren, dat betekent waarschijnlijk niet dopteren. Adopteren, niet dopteren. Maar wat is dan dopteren? Nou, dat bestaat helemaal niet. Het woord, het is ook niet adopteren, het is, komt van het woord adoptare. Adoptare, en dat betekent, ik heb een optie. Ik heb een optie, je kan iets opteren. Je hebt een keuze om iets te verkiezen, om iets te doen, boven iets anders. Net zoals dat je een huis in optie hebt, als je het wil kopen, je hebt een huis in optie, dan zou je het wellicht kunnen kopen, maar je hebt altijd de optie om te zeggen, van, nou, we doen het toch niet, want het lukt niet. En zo voelt het ook voor degene die geadopteerd is. De ander had de keuze om je in te ruilen of niet. Zo voelt dat. Of je moet jezelf maar veranderen. Maar we zijn net begonnen met te lezen dat ook wij zijn geadopteerd. We hebben vers 4 gelezen net in Efeze 1. Ik geloof staan. Hij heeft ons er tevoren toe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Wij zijn in Christus aangenomen. Wij zijn geadopteerd. En ook wij hebben dat probleem als geadopteerd kind dat we komen uit een andere cultuur, uit een andere wereld. Een cultuur die vaak niet resoneert met de wereld waarin je wordt gebracht. Een nieuw land waar een andere standaard is. Je hebt ook twee delen in jezelf. Iets van je oude wereld en iets van de nieuwe wereld. Alsof je een geheim hebt, maar het is geen geheim. Want bij hem is alles openbaar wat in ons hart leeft. Daar heeft JP of John Patrick of John of Patrick of alle vier het over gehad vorige week. En je kan het idee dan hebben dat ook jouw gedrag wordt afgemeten aan bepaalde waarden. En als je het goed doet, dan ben je geslaagd. Dan ga je naar de hemel. Maar als je het niet goed doet, dan ben je vervloekt. Amen. Gelukkig niemand zegt amen. Nee, want ook wij zijn niet iemand met een voltooid deelwoord erachter en ook niet met een bijvoeglijk naamwoord ervoor. Wij zijn geen geadopteerde kinderen die geslaagd zijn. Wij zijn, wat de Heer zegt in 2 Korinthe 6 vers 18, hij zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. U bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Niet geadopteerde kinderen, niet kinderen die geslaagd zijn, niet kinderen die het beste zijn en de anderen niet. Nee, we zijn kinderen, we zijn zonen, we zijn dochters. Onze Vader is niet iemand die ver weg is, maar heel dichtbij. Hij is onze papa. Zo zegt de Jood het ook, hij is mijn papa. De man bij wie je op schoot mag kruipen als we bang zijn. De man bij wie we bescherming mogen zoeken als we bedreigd worden. De man die ons optilt als we zijn gevallen. De man die ons troost als we verdriet hebben, als we het niet zien zitten. Hij is onze papa. Hij is onze vader. En we zijn niet verbonden met die vader door middel van een formulier die ondertekend is en waarvoor is betaald. We zijn verbonden met die vader door een directe bloedband. En die bloedband hebben we ontvangen door het bloed van Jezus Christus. En dat is ook wat Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 18. U bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. We zijn niet alleen gekocht, we zijn vrijgekocht. Vrijgekocht. En dat woord vrijgekocht in het Grieks is het woord, komt van het woord luo. En dat betekent het vrijkopen, hier wordt vertaald. Maar het komt eigenlijk uit het gevangeniswezen. De gevangene werd in die tijd aan kettingen gebonden en met boeien vastgemaakt aan de muur of aan de grond. En als hij dan vrij kwam, dan werd hij geluwd. Hij werd losgemaakt. Ketenen werden losgemaakt. Hij werd geheel vrijgelaten. Hij was nergens meer aan gebonden. Helemaal vrij. En zo zijn ook wij in Christus nergens meer aan gebonden, behalve aan zijn liefde. Aan de relatie met hem. We zijn vrijgekocht van wetten. We zijn vrijgekocht van regels. We zijn vrijgekocht van overtredingen waar straf op staat. We zijn vrijgekocht van zonde. Want in Christus hebben wij vergeving ontvangen. Toen, 2000 jaar geleden, stierf hij voor eens en voor altijd voor onze vergeving. Voor onze gerechtigheid. Voor onze zonde die we nu nog dagelijks begaan. John Patrick niet deze week, maar de meeste van ons denk ik wel. En dat is ook de tekst die we hebben gelezen aan het begin, in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Daarvoor is hij gestorven. En ook als wij door ons, zeg maar, duale leven, we komen uit een wereld met hele andere regels en we worden geplaatst in een nieuwe wereld waar andere regels of andere standaard zijn, dan nog worden we niet afgerekend omdat we nog zoveel van het oude leven hebben meegenomen. Onze oude natuur, hij begrijpt dat. Hij begrijpt dat onze nieuwe natuur moeite kost, dat we ons moeten aanpassen aan onze nieuwe status. Hij begrijpt dat het niet makkelijk is om je denk te gaan vernieuwen zoals hij denkt. Dat is een hele omschakeling om te stoppen met denken dat er iets van ons wordt verwacht om bij hem in de gunst te zijn. Dat is een andere manier van denken en we moeten gewoon beginnen te denken dat we er gewoon mogen zijn. We zijn zijn kind. Je mag er zijn. Hij is onze papa. Les heeft veel moeite altijd mij om tegen mij papa te zeggen. Maar het mag wel hoor. Ik wil gewoon je papa zijn. En ook jij mag er zijn. Zo mogen wij er allemaal zijn voor God de Vader. Hij is onze papa. Ik heb nog 5 minuten. Het zou toch wat zijn als je geboren wordt en je vader verwacht dat je gelijk kan lopen. Dat doet hij niet. Of dat je gelijk moet mee eten met de satay kambing en de sambal goreng boontjes, die ik heel lekker kan maken trouwens. Als baby is de vader gewoon blij dat het kind er is. Dat hij is blij dat het voor het kind mag zorgen. En dat al het andere, dat komt wel. Dat is het natuurlijke proces. En bij ons is dat een bovennatuurlijk proces. Waarin Gods geest ons vormt en leidt en meeneemt en helpt. Romeinen 8 vers 14 staat immers, zovelen als het door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Wij worden door Gods geest geleid omdat we kind zijn. En hij helpt ons te groeien in het proces. En hij neemt het je niet kwalijk als je door je oude natuur weer fouten maakt en je wordt er niet op afgestraft. Nee, hij helpt je, hij tilt je op en hij helpt je er doorheen. Wij zijn vrijgekocht in Christus. Het bonnetje is betaald en is weggegooid. Weggegooid zover het oosten is van het westen, zegt Psalm 103. De Heer zegt zelfs dat naar onze ongerechtigheid zal worden gezocht, maar het wordt niet gevonden. Jeremia 50 vers 20. Er wordt gezocht naar onze ongerechtigheid en het wordt niet gevonden. In Christus. Een van de zusters hier in ons midden, die hier nu niet zit, volgens mij is ze naar boven toe, is zo aardig geweest om mij een link door te sturen afgelopen week van een podcast van de EO. Het is de vrouw van Mark. Ze maakt er een podcast van. En dat ging over het nieuwe verbond, omdat wij bezig zijn met het verbond in de Bijbelstudie. En die podcast haalde onder andere Jeremia aan over het nieuwe verbond waar wij nu in mogen leven. En het zegt in Jeremia 31, 34, zij allen zullen mij kennen van de kleinste tot de grootste, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is mooi, hè? Hij vergeeft niet alleen, hij denkt er niet eens meer aan. Dat is hoe wij zijn naar onze papa. Hij denkt er niet eens meer aan. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, klein of groot, dik of dun, getint of blank, geadopteerd of geopteerd, we zijn vrijgekocht in hem. En dat is ook waar die Minelle van Bergijk mee eindigde. En ik citeer. Zij zegt, mijn vrijheid zit in de waarde die God mij geeft. Mijn ik wordt niet bepaald door wie ik ben, wie ik ben geadopteerd en hoe dat proces verloopt, maar mijn waarde wordt bepaald door mijn relatie met Jezus. In hem vind ik een tweede kans voor mezelf en de ander. Jezus maakte een einde aan de logica van zijn tijd. Hij zag ieder mens als mens en dacht niet, jij bent de Samaritaan, jij bent de vrouw of je bent de Melaatse. Hij dacht niet in beter en minder, maar hij oversteeg het systeem. Dat geeft veel meer vrijheid dan de vrijheid die ik heb, omdat ik toevallig in Nederland woon. Einde citaat. Wij wonen nu in een ander land. Wij zijn uit een vreemd land weggehaald en geplaatst in het koninkrijk van God. Een nieuw land, een nieuwe status. Niet geregistreerd met een BSN-nummer, een burgerservice-nummer, maar met volgens Openbaring 2 vers 17 een WSN. Een WSN, ja. Een witte steennaam. Zoals er staat in Openbaring 2 vers 17... een witte steen en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Wij zijn wel geadopteerd, maar het bonnetje is betaald en wordt nooit meer ingeruild. We zijn in zijn hand. De optie is er niet. Het is geadopteerd. Het is, als het ware, is het bonnetje gewoon gecanceld. En voor de profeet Micha was er nog een vraag. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding? Voor hem was er nog een vraag. Voor ons is het een weet. Jezus Christus en die gekruisigd. We zijn in de hand van de Vader om ons nooit meer te laten gaan. Niet meer de keuze van het is of dat of dit. Nee, je bent mijn kind. We zijn zijn kind, zoon en dochter. En zo ziet hij ons. En zo behandelt hij ons als vader. En dan ontvangen wij alle zegeningen in de hemelse gewesten. Amen. 26. We gaan over tot het avondmaal. En dit is ook precies de reden waarom Jezus bij het avondmaal die woorden zegt. Ik heb ze ook opgeschreven. Dit is waarom hij zegt, ik heb er vurig naar verlangd om dit pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Dit was de vreugde die voor hem lag. Dat hij kinderen kon ontvangen. De vreugde die voor hem lag. Dus we gaan over tot het nemen van de maaltijd.